In deze podcastreeks praat ik, Bob Brinkman, met meerdere experts op het gebied van ondermijning. Ze geven vanuit hun expertise concrete tips over de aanpak hiervan en brengen lessen mee uit de praktijk. Dit keer Shanna Wilbaum. Shanna, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Als we het hebben over notoire straten, welke straat staat dan bovenaan de lijst?
Ja, mijn onderzoek is gedaan op anonieme basis. Dus ik kan jou geen mooie straatnamen noemen. Maar ik denk dat het fenomeen best wel bekend is. Dus we hebben het over straten waar je heel veel, bijvoorbeeld heel veel dezelfde type winkels kan vinden. Dat kunnen belwinkels zijn of groentewinkels. Of nou ja, wat winkels met wat schimmige gevels. Waarbij onduidelijk is eigenlijk van, goh, wat speelt zich daar nou af? Wat zit daarachter? Hebben die bijvoorbeeld wel klandizie? Maar in plaats van een winkelstraat, bijvoorbeeld ook wat meer een bedrijventerrein onderzocht. Waar hetzelfde speelde, maar dan in die setting. Dus waar ook onduidelijkheid was van, goh, wat voor type bedrijfjes zit daar nou eigenlijk? Of juist zoveel van dezelfde bedrijven met heel weinig legitieme klandizie. Dat ook daar wat vraagtekens bij zijn.
Ja, ik begrijp inderdaad. Ik herken die vraagtekens eigenlijk al direct. Nu jij dit zo, vertelt, denk ik al gelijk van, goh, ik ken een straat met alleen maar falafelzaken. Of baklava.
Oh ja.
Alleen maar dat werd verkocht. Ik dacht van, dat is toch geen... Is dat een ding? Kun je daar je geld mee verdienen? Maar wat zou ik dan als burger kunnen doen als ik zoiets zie?
Ja, als gewoon bewoner in zo'n gebied is dat best wel lastig. Want je ziet natuurlijk dat er wat aan de hand is. Maar ja, wat meld ik dan precies? Wat ik wel tegenkwam in mijn onderzoek is dat bewoners eigenlijk nog veel meer zien. Dus niet alleen hebben ze daar vraagtekens bij, vooral nou ja, ondernemers natuurlijk ook. Vooral die wel hun geld op een eerlijke manier proberen te verdienen. Maar ze zien bijvoorbeeld in dat soort straten ook drugshandel die plaatsvindt. Vanuit een zaak of vanuit een woning. Stel je hebt een groentezaak waar 's avonds of 's nachts nog heel veel activiteit is. Of auto's die af en aan rijden. Nou, als je echt dat soort activiteiten waarneemt, dan kan je dat melden. Ofwel gewoon normaal bij de politie, maar je kan natuurlijk ook een anonieme melding doen via meldmisdaad anoniem. En dat is met name waar burgers heel hard voor nodig zijn. Om ook onder de aandacht te brengen van, goh, wij zien gewoon hele vreemde dingen in onze omgeving. Waarvan wij denken dat het niet helemaal pluis is.
Ja, en waarom worden die omgevingen gekozen? Waarom zijn de notoire straten nu in Nederland deze straten?
Ja, de straten die ik onderzocht heb, daar zie je eigenlijk dat die al heel lang dat imago hebben van schimmig, er is iets niet pluis. Dat nou ja, situaties zijn die al heel lang ontstaan. Anonimiteit speelt daar een hele belangrijke rol in. Dus er is een omgeving ontstaan voor malafine ondernemers of criminele bezoekers die daar kunnen opereren zonder dat het opvalt. Dat kan zijn omdat de overheid zich daar bijvoorbeeld weinig laat zien. Dus ik ben voorbeelden tegengekomen van gebieden waar handhavers eigenlijk niet meer goed durfden te komen omdat ze geïntimideerd of bedreigd werden door de ondernemers die daar zaten. Dus dat zorgde echt voor een vrijplaatsgevoel. Het kan ook zijn omdat het bijvoorbeeld vanwege de inrichting dat er heel veel wat meer afgelegen ruimtes waren. Bijvoorbeeld twee winkelpanden die met binnenplaatsen die je van buiten niet kon zien, zodat eigenlijk iedereen daar gebruik van kon maken, maar best wel ongemerkt. Ja, dat soort situaties die zorgen ervoor, eigenlijk voor die veilige anonieme omgeving. En wat je daar ook wel zag, is dat het dus heel moeilijk is voor overheden om daar een vinger achter te krijgen, waardoor er ook een katalyserende werking zat. Dus er zitten al een paar criminele spelers, dan krijg je criminele bezoekers. Nou ja, dan krijg je dat de gewone bona fide ondernemers, ja, die gaat liever ergens anders zitten.
Een sneeuwbaleffect eigenlijk.
Precies, terwijl juist andere malafide ondernemers die denken, nou, daar moet ik ook zijn. Want, nou ja, want daar komt mijn klant in.
Daar kan het, ja, precies. Maar als het zo moeilijk is om daar een vinger achter te krijgen, kan er dan wel iets gebeuren?
Het kan wel. Dus we hebben een aantal integrale aanpakken ook gevolgd. Van als je nou daar iets aan wilt doen, wat moet je dan doen? En hoe werkt dat nou? En wat eigenlijk de kracht was, is op het moment dat je daar vanuit een gezamenlijk perspectief. Dus je kan het niet als politie alleen of ook niet als gemeente alleen. Maar als je een paar mensen bij elkaar zet en zegt, ja, we hebben er allemaal last van. We gaan eens kijken wat we samen kunnen doen. Ja, dan kan er eigenlijk heel veel. En dan gaat het deels om, is gewoon achter die gevel kijken. Van, we hebben vermoedens, we gaan gewoon eens binnenkijken. En dan zie je bijvoorbeeld in een garagebedrijf, goh, er staat maar één auto en die zit onder zo'n dikke laag stof. ja, hoe kan het nou dat volgens de Belastingdienst dat er best wel een hoge omzet is elk jaar. Dus dat soort dingen kan je dan in kaart brengen. Je kan ook controles doen waarbij bijvoorbeeld blijkt, oh, er zitten hier wel heel veel gestolen onderdelen. Nou ja, daar kan je natuurlijk wel misschien wel sluiten of die ondernemer aanspreken. We zijn ook zaken tegengekomen als je dan naar binnen gaat, een kapperszaak in een vrij een winkelstraat met hoge huren. Die had eigenlijk maar één stoel en er was niemand aanwezig die daadwerkelijk kon knippen.
Dan gaat toch wat vraagtekens de lucht
precies,
in.
Precies, dus op het moment dat je besluit met z'n allen, we gaan er wat aan doen, we gaan achter die gevel kijken en we gaan ook eens kijken welke informatie hebben we nog meer en wat kunnen we dan? Vanuit een gezamenlijk perspectief, nou dan zag je eigenlijk dat er best wel veel mogelijk was.
Dus eigenlijk die ene handhaver die wordt bedreigd, die kan inderdaad niet zo heel veel doen, maar je moet eigenlijk gewoon met groot geschut komen, dus met heel veel mensen of...
Precies, dus in die situatie van de handhaver, nou, er was bijvoorbeeld afgesproken, we gaan juist meer handhaven, maar dan gaat de politie mee. Dus voor het geval dat er iets gebeurt, jullie zijn er niet alleen, wij zijn er ook, mocht er strafrechtelijk worden opgetreden, dan kan dat dus. Nou ja, dat maakt natuurlijk veel meer indruk. Een rechercheur die wij spraken, die noemde eigenlijk letterlijk, het is landjepik. We hebben dit gebied eigenlijk gezamenlijk laten ontstaan. Ook als overheid hebben we het laten ontstaan, nou ja, nu willen we het weer terug veroveren. En we willen vooral ook zorgen dat er ondernemers komen die juist wel leuke zaakjes daar willen beginnen met gewoon legitieme bedrijfsactiviteiten.
Hoe groot is de kans dat, daar wordt er een zaakje opgerold, hè? Laten we het over die kapper hebben, wat ik een heel mooi voorbeeld vind. Ja, maar voor hetzelfde geld gaat die twee steden verder en gaat die hetzelfde doen.
Precies, dus dat waterbedeffect, dat is er echt wel. Niet altijd. En dus je kan denk ik ook wel een soort range zien tussen de echt criminele ondernemer. Nou ja, daarvan wil je die barrières doen. Maar dan wil je ook kijken, kunnen we daar misschien strafrechtelijk wat meer mee? Of in elk geval kijken, gaat hij zich ergens anders vestigen? We zagen ook wel de wat meer opportunistische ondernemer. Dus die is er niet per se op uit om criminele activiteiten te doen. Maar als het op zijn pad komt, gaat hij er wel in mee. Garagebedrijven zijn daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Die moeten registreren als er tweedehands goederen inkomen om heling tegen te gaan. Ja, als je dat niet doet, nou ja, dan ben je natuurlijk aantrekkelijk voor mensen die gestolen onderdelen hebben om die te verkopen. Op het moment dat er op de regels wordt gecontroleerd, dan zag je dat zij hun bedrijfsvoering gingen veranderen. Dus dat zij wel zo'n opkoopregister bij gingen houden. Dat zij huisregels aan de wand op gingen hangen van, goh, zo werkt het hier. We controleren identiteitsbewijzen. Dus dat zijn ondernemers die zich niet verplaatsen, maar waarbij het echt wel lukt om ze wat legitiemer te krijgen.
Het zijn ondernemers die dansen heel even op de rand om te kijken of dat kan, merken dat het niet kan, dat ze in de gaten worden gehouden en dan weer snel van die rand afgaan.
Precies.
Dat is dus de ene kant van het verhaal. Dat zijn dus de mensen die inderdaad heel eventjes proeven, merken dat het niet lukt en snel weer gewoon de wet gaan volgen. Maar hoe zit het dan met de mensen die daadwerkelijk echt crimineel zijn en inderdaad twee steden verder nog een keer proberen? Wat voor instrumenten kunnen daartegen worden ingezet?
Ja, dus dat is veel hardnekkiger. En daar zie je denk ik ook de beperkingen van een gebiedsgebonden aanpak. Want die is er echt gericht op van, we willen binnen dit gebied ondermijning of georganiseerde criminaliteit tegengaan. Je ziet echt wel voorkomen dat ondernemers dan zich misschien soms zelfs wel net over de gemeentegrens vestigen. Nou ja, in zo'n geval wil je eigenlijk samenwerken met de partners die in dat gebied zitten. Dus ook om daardoor te geven van, goh, let op, er komt een ondernemer aan. Die hebben wij geweerd om die en die redenen. Het zou goed zijn als jullie daar ook wat extra aandacht aan besteden.
Hoe gaat het nu met die samenwerking? Ik maak een hele reeks met, ik spreek meerdere mensen in deze reeks. En ze zeggen allemaal, de samenwerking kan zoveel beter op zoveel verschillende punten. Hoe zit het in deze aanpak van notoire straten eigenlijk?
Het is heel erg casusafhankelijk. Okay. Die gebiedsgebonden aanpak die vindt plaats op lokaal niveau. Dus het verschilt heel erg binnen gemeenten hoe dat loopt. Maar nog veel belangrijker, het verschilt heel erg met welke mensen houden zich daarmee bezig. Dus uit de onderzoeken die ik heb gedaan, blijkt eigenlijk dat de cruciale factor is welke type mensen zijn daarmee bezig. Zet je bij elkaar om dat uit te voeren. En dat lijkt de meest bepalende succesfactor. Het is heel erg afhankelijk of jij in een integrale aanpak zit omdat je zelf de urgentie voelt. Dus ik ervaar ook dat het een probleem is en ik wil eraan bijdragen om dat tegen te gaan. Of zit ik in die integrale aanpak omdat er iemand van mijn team of iemand van mijn organisatie moest daarin vertegenwoordigd zijn. Dus de intrinsieke motivatie en ook wel het type mens dat erin zit, is echt wel een succesfactor. Wat je wilt zijn mensen die de energie hebben om ook creatief te zijn. Om mensen die het in zich hebben van, goh, ik ga niet alleen maar voor de doelstellingen van mijn eigen organisatie. Bijvoorbeeld, ik ga niet alleen maar vanuit de politie omdat ik opsporingsonderzoeken wil starten. Nee, ik wil bijdragen om die criminele ondernemers te weren. Of om die buurt veiliger te maken. Of om die regelgeving tegen te gaan. Wij doen dat allemaal gezamenlijk en we kunnen dat zien als een gezamenlijk succes.
Ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen zijn die dat willen. In ieder geval, ik als burger hoop dat er genoeg mensen zijn die dat willen.
Ja, en toch zie je dat dat wel verschilt. Er zijn natuurlijk, deelnemen aan de integrale aanpak is niet voor iedereen zijn hoofdtaak. Dus er zijn ook mensen die hebben nog 20 andere prioriteiten en dan moeten ze dat erbij doen. Dan zie je echt dat die energie verslapt. Terwijl er zijn ook, ik heb ook voorbeelden van teams gezien waarbij, ook al komt iedereen van een andere organisatie en zien ze misschien elkaar één keer in de week, dat ze wel echt als team opereren. Dus dat ze elkaar ook als collega zien. En dat ze heel erg bereid zijn van, goh, binnen onze mogelijkheden, hoe creatief kunnen we zijn om invalshoeken te bedenken om iets te doen aan die ondermijning.
En hoe loopt dat nu volgens jou als onderzoeker? Ben je tevreden? Kan het beter?
Het kan denk ik altijd beter. Ik zie plekken waar het heel goed gaat, waar deze gedachte ook wel steeds meer doordringt van, goh, we willen klein, slagvaardig zijn. En we willen ook de mensen, en we herkennen ook steeds beter de mensen en organisaties die daar goed in zijn. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat heel veel organisaties nog best wel ambtelijk zijn. Dat mensen heel erg vastzitten in hun eigen processen, protocollen. Dat er soms 5 besluitvormingslagen nodig zijn om over 1 casus te beslissen. Dan gaan dingen natuurlijk wat trager en langzamer. En als jij dan in de uitvoering zit, dan denk je misschien al snel van, ik denk niet dat dit gaat worden.
Nee, en dan blijven die notoire straten blijven gewoon bestaan. En sterker nog, dat is sneeuwbaleffect wat je net schetst, die wordt alleen maar groter.
Ja, dus dat soort gebieden, die zijn er zeker nog. Dus we zijn denk ik wel met z'n allen op de goede weg. Ik denk dat het gebruik van de term ondermijning wel helpt om ook dit soort wat meer onzichtbare criminaliteit tegen te gaan. En ook wel motiveert van, goh, ook dit ligt op het bordje van veiligheid en ook hier willen we iets tegen doen. Maar het wiel is nog niet uitgevonden. Mensen zeggen vaak, is niet iedereen hetzelfde wiel aan het uitvinden.
Nee.
Maar zover zijn we denk ik nog niet.
Dus kijk naar die notoire straat. Er zit een anonimiteit aan, vertelde je aan het begin inderdaad. Ten eerste, waarom eigenlijk?
Ja, dus je moet je denk ik voorstellen dat het dus ook voor een criminele ondernemer en ook voor een criminele bezoeker die er komt voor een reden. Dat kan zijn om afspraken te maken, maar het kan ook zijn om drugs op te slaan, drugs te verhandelen, wapens op te slaan. Ja, die wil natuurlijk het liefst in een omgeving zijn waar die weet, mensen melden hier niet zo snel. Het valt niet op dat ik hier ben. Misschien zijn er nog andere contacten. Dus ook zo'n crimineel zoekt een veilige omgeving. Die vind je in dit soort type ondernemingen waar je dus eigenlijk welkom bent. Dus naast, we kwamen bijvoorbeeld bepaalde horecatenten tegen. En dat kan zijn van een café, maar het kan ook een zwarmazaak zijn bijvoorbeeld. Waar zoveel criminele klandizie kwam, dat wij dat een criminele ontmoetingsplaats noemden. Dat is een hele veilige, anonieme omgeving. Het heeft ook te maken bijvoorbeeld met een van onze gebieden, die was zo gelegen, eigenlijk in een doodlopend stukje. Dus als je daar niet hoorde, dan kwam je daar eigenlijk ook niet. En als je daar niet hoorde en je kwam daar, dan werd je heel snel opgemerkt. Dus we kwamen ook voorbeelden tegen als je daar als niets wetende bezoeker kwam, werd je aangesproken van, goh, wat doe je eigenlijk in deze buurt? Dus op die manier werd er ook gezorgd voor een wat veiligere omgeving. Een heel ander uiterste is juist een straat met heel veel verkeersstromen. Waar je juist zag dat auto's op en aanrijden, onder andere voor criminele deals. En ook dat viel niet op, omdat er heel veel verkeersstromen waren.
En om de criminaliteit aan te pakken is dus eigenlijk anonimiteit nodig, omdat ze zich daar veilig voelen. Ze komen daar, dus jullie kunnen hen daar ook ontmoeten en oppakken. Begrijp ik het zo goed?
Je wil in ieder geval dus iets doen aan dat gevoel van anonimiteit. Dus je wil uitstralen van, goh, je kan hier niet meer anoniem opereren. Want wij, gezamenlijke overheden, weten dat je er bent. Wij gaan hier zelf veel meer zijn. Zodat je voelt je eigenlijk minder veilig. Want er is bijvoorbeeld meer politie, er is meer toezicht. Er is regelmatige controle waarbij al die pandjes weer eens langs gegaan zijn. Als je weet van, goh, die overheidsaandacht die is daar. ja, dan voel je natuurlijk als crimineel minder veilig. Dan denk je, ja, misschien moet ik toch maar ergens anders gaan.
Ja, en dan is natuurlijk nog de samenwerking nodig om te zorgen dat hij er helemaal mee stopt uiteindelijk.
Zeker, dus op het moment dat je echt een persoonsgerichte aanpak gaat beginnen, dan ga je natuurlijk veel meer focussen op wat weten we van die persoon, waar gaat hij naartoe. En wat kunnen we tegen die persoon zelf beginnen? Nou, we hebben dat best wel gezien als ten gevolge van die gebiedsgebonden aanpak. Maar het zijn wel twee trajecten.
Ja. Kun je iets zeggen over het aantal notoire straten in dit land?
Nee, ik kan eigenlijk niks zeggen over de omvang. Wat ik wel weet, en eigenlijk zei je dat in het begin ook wel, eigenlijk in elke gemeente heb je wel dit soort locaties. Dus zowel professionals, maar ook gewoon inwoners, die zeggen al meteen, oh, dan moet je in mijn buurt, dan moet je daar zijn. En het is daarom ook niet zo moeilijk als je ermee wil beginnen. Nou, dat hoeft helemaal geen ingewikkelde data-analyse aan vooraf te gaan. Zet een paar uitvoerende professionals bij elkaar en die weten denk ik heel goed te benoemen van, goh, dit zijn de gebieden waar wij al heel lang vraagtekens bij hebben, maar we weten nog niet zo goed wat daar nou echt aan de hand is.
En dan heb je in je onderzoeken toevallig een lijn getrokken naar het buitenland. Hoe zit het in ons land ten opzichte van andere landen?
Ik heb geen onderzoek getrokken naar het buitenland. En dat komt grotendeels omdat dit nog best wel een weinig onderzocht fenomeen is. Onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit die gaan heel vaak over bepaalde fenomenen. Bijvoorbeeld mensenhandel, drugshandel, wapensmokkel. Of ook bepaalde groeperingen. Bijvoorbeeld outlaw motorgangs is er zo één. En er is nog heel weinig aandacht van, goh, maar hoe zit het nou met meer die ingebedde georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau, met wat wij in Nederland ondermijning noemen, en hoe gaan ze daar in het buitenland mee om? Er zijn een aantal dingen waar Nederland wat verder in is, maar dan gaat het vooral over het bestuurlijk instrumentarium. Dus wij onderkennen in elk geval dat dat gebeurt. Wat natuurlijk wel evident is, is dat bijvoorbeeld zwart geld overal wit gewassen moet worden. Dus ook dat is natuurlijk geen typisch Nederlands fenomeen.
Dat vind ik wel heel interessant wat jij net zegt over dat dit inderdaad een weinig onderzocht fenomeen is. In ieder geval in die lokale gebieden. Wanneer besloot jij van dat ga ik dan doen?
Ja, bij mij begon dat eigenlijk toen ik nog bij de politie werkte. Ik werkte toen bij de politie Amsterdam. En dat was denk ik omstreeks 2013. Dat ze daar voor het eerst eens gingen kijken van, goh, moeten we niet die georganiseerde criminaliteit vanuit een ander perspectief aanpakken? Moeten we nou niet iets, die straten waarvan eigenlijk de hele stad weet, het klopt daar niet, moeten we daar niet ook met een wat meer recherchebril naar kijken? Om sowieso eens te weten, wat speelt zich daar nou van af? Om vervolgens nog te bepalen, wat moeten we dan doen? Ik was daarbij betrokken. En dat triggerde mij eigenlijk, omdat ik dacht, ja, maar dit speelt natuurlijk in heel Nederland. Je ziet bij gemeentes dat er steeds meer aandacht komt voor het tegengaan van ondermijning, maar ze zijn er ook nog zoekende is. Nou, kunnen we nou een aantal van dat soort straten vinden? En dat is, nou ja, je moet je echt voorstellen dat we gewoon eigenlijk elk team gebeld hebben van, goh, ken jij een straat die daarvoor in aanraking komt? En als we dan verschillende bronnen gaan combineren, kunnen we dan zeggen van, het klopt, in dit gebied is er echt sprake van ingebedde georganiseerde criminaliteit.
En wat is daar uitgekomen?
Nou ja, wat wij in elk geval zagen is dat die onderbuikgevoelens, dat die bijna altijd gerechtvaardigd waren. Wat wij hebben gedaan is, we hebben interviews gehouden met professionals, maar ook met bewoners, met ondernemers. En we hebben de handhavingsinformatie gecombineerd met de opsporingsinformatie, die normaal natuurlijk niet toegankelijk is voor de gewone handhavers en natuurlijk ook niet voor gemeentes. En toen zagen we dat op de locatie die wij onderzocht hebben, dat daar een veelvoud aan fenomenen voorkwam, variërend van witwassen tot wapenhandel, tot inderdaad dat soort criminele ontmoetingsplaatsen. Maar ook dat er relatief veel ondernemers of ondernemingen voorkwamen in landelijke opsporingsonderzoeken.
Tot slot, blik op de toekomst. We bespreken het nu als een waterbedeffect. Komt er ooit een dag dat het waterbed volledig wordt doorgeprikt en dat het probleem is opgelost? Of?
Nou, ik denk niet dat je het probleem van georganiseerdheid ooit oplost. Dat zal deels altijd wel een kat-en-muisspel zijn. Wat ik wel denk is dat er echt nog wel wat te verbeteren valt in de manier waarop we het in kaart brengen en tegengaan. Je ziet nu dat er lokaal heel veel geëxperimenteerd wordt. Bijvoorbeeld ook met het vergunningplichtig maken van bepaalde branches waar gemeentes meer vrijheid in hebben. Nou ja, dat zijn dingen waarvan we misschien op een gegeven moment moeten zeggen van, goh, we weten er nou zoveel van. We hebben ongeveer in beeld wat werkt en wat niet. Laten we dit nou eens op nationaal niveau gaan regelen.
Shanna Milbaum, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.